Goedemorgen. Ja, wij hebben een bijzondere naam van de Heere God voor onze aandacht. Tenminste, die kwam deze week voor mijn aandacht in de gedachte om daar vanmorgen iets over door te geven. En die bijzondere naam van de Heere God, die wil ik graag even met u lezen in het boek Deuteronomium. Want u weet, de geschiedenissen die Israël heeft doorgemaakt en die wij opgetekend vinden in het Oude Testament, die hebben ons heel veel te zeggen over ons leven. Paulus schrijft zelfs, het is hun overkomen, ons tot lering. In het boek Deuteronomium, daar lezen we het volgende in hoofdstuk 7. Waarin Mozes alles nog eens herhaalt. Zij zijn dan de woestijn doorgekomen. 40 jaar lang hebben zij in de woestijn ervaren wie God is. En ze liggen nu in de vlakkende velden van Moab, vlak voor de Jordaan, om straks het land binnen te trekken. En Mozes gaat alles nog eens samenvatten. Bijvoorbeeld het punt wat hij zegt in vers 6, Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volkeren, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar om vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid, en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwde God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Dit in vers 9. Ik heb voorgelezen uit de Herziene Statenvertaling, daar staat de getrouwe God. Hij is de God. En letterlijk staat er dan de Amen God. De God van het Amen. En Amen is dat woord waarvan je kunt zeggen, daar kun je ook alles op laten rusten. Het laatste, het sluitstuk, maar ook het begin. Alles heeft die naam van de Heere God in zich. En eigenlijk zeggen alle schrijvers van het Oude Testament over die God, hij was, hij is en hij zal komen. Die God die vanaf het begin het einde verkondigt. En als Mozes hier dat volk aan het begin van het intrekken in het beloofde land nog eens even bij de les brengt, dan is deze naam een van de dingen die hij op het hart brandt. Hij zegt, weet je wel met welke God wij onderweg zijn? Die God die ons uit het Egypte heeft geleid, uit het slavenhuis, wij zijn nu vrije mensen, en je hebt hem 40 jaar lang leren kennen, en nu staan wij aan de grens van dat land om daar binnen te gaan. En je kunt eigenlijk maar van die God zeggen maar één ding, hij is trouw. Er waren heel veel momenten geweest waarop het niet goed ging. En als het van dat volk had afgehangen, was het niet gelukt. Er was zelfs een keer een moment dat bij het gouden kalf, direct al bij het begin, God zegt tegen Mozes, laat mij even begaan. Ik ga dat volk in één armbeweging van deze aardbodem wegvegen en ik maak jou tot een nieuw volk. En dan gaat Mozes op de knieën. Hij gaat pleiten. Hij zegt, Heer, doe dat niet. Want al die volkeren zullen wel zeggen dat het u wel gelukt is om het volk uit Egypte te brengen, maar dat het u niet gelukt is om het land binnen te brengen. Heer, doe het niet. En de Heer heeft geluisterd. De Heer liet zich verbidden. Dat is mooi. Een God die van gedachten kan veranderen op grond van gebed. Israël heeft zijn God leren kennen. Als een trouwe God, maar waar zij ook naartoe kunnen gaan, als het misgegaan is, maar die zij ook kunnen aanroepen, in de hoop God op andere gedachten te brengen. En zo staan ze hier aan de grenzen van het land, en dan gaat Mozes hen vertellen, en zo ga je vol zekerheid en vol overtuiging de Jordaan over, en je gaat dat land in bezit nemen. De Amen God. Wij gebruiken dat woordje amen als we samen gedankt hebben of alleen gedankt hebben. En dan zeg je aan het eind amen. Heere God, het is zo en het mogen zo zijn. Ik leg het in uw handen. Zo zeggen wij amen. En zo zeggen wij als gelovigen vandaag ook amen. Terugkijkend op waar wij vandaan kwamen en kijkend waar wij nog naartoe gaan. Nee, wij hebben dat niet aan onszelf te danken. Zoals Israël ook zich op niets kon laten voorstaan. Ze zijn niet beter of sterker of groter dan de andere volkeren. Mozes zegt, God heeft jullie niet gekozen omdat je ook maar iets aan prestatie hebt aangeleverd. Dat je een streepje voor had boven die andere volkeren. 40 jaar eerder waren ze onder Jozua en Caleb en nog 10 anderen al even wezen kijken in dat land. Die 12 verspieders, weet je nog? En ze kwamen terug met een trosje druiven. Ja, daar moest je 2 man voor hebben om dat te tillen. Zo'n kolossale tros. Zo, dat maakte wel even indruk. Ja, maar wat nog meer indruk maakte was vooral het feit dat daar reuzen rondliepen. En dat 10 van die 12 tegen de mensen van Israël zeiden, weet je wat daar voor mensen rondlopen? Reuzen, in hun ogen waren wij maar sprinkhanen. Alleen Jozua en Caleb zeiden, nee, dan moet je omdraaien. Want wij gaan met een God dat land binnen, en in de ogen van die God zijn die reuzen sprinkhanen. En wij gaan dat land van die reuzen in bezit nemen. Wat zijn wij toch bang voor sprinkhanen of voor reuzen? Helemaal niet. Geen enkele reden om bang te zijn. Want met mijn God zou David zeggen, spring ik over een muur. Ja, en dat kaliber, daar was Israël voor gemaakt. Als een klein nietig volkje, maar met een machtige God. Nou, dat zijn dan van die lessen waarvan je denkt, ja, dat lijkt een beetje op onze manier van leven vandaag. En naarmate de tijd vordert, voelen we ons steeds kleiner worden. Ik weet niet of het u vergaat zoals mij. We hebben een aantal jaren woestijnreis achter ons, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant worden wij ook opgeroepen om steeds meer van die hemel te gaan proeven. Steeds meer geestelijke zegeningen in bezit te gaan nemen. En daartussenin wordt het vaak een beetje zoeken. Want wat trekt het meeste? Die dingen die wij in deze wereld meemaken, zeg maar onze woestijnreis, waarin je eigenlijk voelt dat je heel klein bent. En dat je van stap tot stap Gods hulp nodig hebt om door deze wereld te komen. Ja, daar ben je de Heere God wel dankbaar voor. Want als het van ons afhangt, dan lukt dat niet. Of komen wij door al die ervaringen er ook een beetje toe om te zeggen, waar gaan we eigenlijk naartoe? Wat is ons einddoel? Nou, zegt Paulus in de brief aan de Efeze, daar hoef je helemaal niet voor te wachten tot de Heer komt. Wij zijn nu al gezet met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Als christen sta je weliswaar, zou je in Groningen zeggen, met 2 poten in de klei. Gewoon nuchter op deze aardbodem. En je gaat je weg met de Heere door alle dingen waar iedereen mee te maken heeft, alleen op een andere manier. Je staat met deze God aan je kant. Je voelt je klein, maar je bent nergens bang voor, want je hebt een vader die zegt, leg jouw hand in mijn hand en samen gaan wij door deze wereld trekken. Dat is één kant van het verhaal. Maar die andere kant is dat die God nu de Heer Jezus bij zich heeft en dat wij als christenen weten, ons leven is daar bij hem. Christus ons leven. En laten we ook vooral elke dag naar boven kijken en onze vreugde vinden in die bron. De Heer Jezus zelf. En dan kom ik op het tweede punt. Waarin dat die prachtige naam, de Amen, weer terug gaat komen. En dan maken we een sprongetje naar het boek Spreuken. Het trof me zo dat onze broeder vanmorgen uit Psalm 119 zo die vraag begon te lezen, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Ja, het boek Spreuken is eigenlijk een hele grote schets van die vraag. En er zit daar de wijze koning Salomo aan het eind van zijn leven, al die wijsheden die hij heeft opgedaan, te delen met jongeren die daar zo voor hem zitten. En het boek Prediker is net zo'n boek waarin hij zijn wijsheden deelt. Ja, wat een wijsheden zijn dat. Eigenlijk is het boek Spreuken de etalage, de uiteenzetting van de wijsheid. Wat is wijsheid? Er komen in de eerste hoofdstukken een heleboel tips voor jongeren naar voren. Waarvan wij zeggen, nou, dat is niet alleen maar voor jongeren, maar vooral voor zonen en dochters. Luister naar de vermaning van je vader, hoofdstuk 1 vers 8, en veronachtzaam de onderricht van je moeder niet. Ja, het valt niet altijd mee om daar goed naar te luisteren, want die maken zo hun foutjes. En dan denk je, nou ja, als ik vader of moeder ben, dan doe ik het later beter. En dan merk je dat je dezelfde fouten maakt. En als je weer een generatie verder komt en je hebt kleinkinderen, dan zie je je eigen kinderen ook weer foutjes maken waarvan je denkt, nou, dat zou ik toch anders gedaan hebben. Maar toch zijn dit de patronen waarvan je denkt, ja, zo heeft de Heere God dat gegeven. En zo komen we dan in hoofdstuk 8 terecht bij de wijsheid. De wijsheid is een vrouwelijk woord. En dat is voor ons mannen altijd wel fijn om even ons te realiseren. Dat als je echte wijsheid nodig hebt, dat je dan vooral bij een vrouwspersoon uitkomt. En dat is in hoofdstuk 8 ook zo. Spreuken 8 vers 1. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van de hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden, daar staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u mannen roep ik, en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, begrijp het schranderheid, en dwazen, begrijp met verstand. En dan komen daar een prachtige beschrijvingen. Maar allereerst de plek waar ze staat. Deze vrouwspersoon, de personificatie van de wijsheid. Die roept, ja niet zoals die andere vrouwen die in de voorgaande hoofdstukken oproepen om te verleiden. En dan vooral de mannen die zich laten meeslepen door dit soort gevlei. Nee, dan de echte wijsheid, ook een vrouwspersoon. Maar die dan roept om juist op het goede adres uit te komen. Namelijk de wijsheid met hoofdletter W. En die staat op een kruispunt, op de hoogte, daar waar de paden samenkomen. Dat zijn van die bijzondere momenten. En elke zondag hebben we zo'n moment. dat wij door de week allemaal onze wegen hebben gekend. We hebben weer een weekje achter ons, waarin wij zeg maar wat woestijnervaringen hebben opgedaan in ons dagelijks leven, in je gewone werk, in je huiselijke kring, en hoe dan ook. Maar dan kom je ergens samen. Waar al onze paden samenkomen op een hoogtepunt en boven daar staat de wijsheid. En die roept, kom eens bij mij. En ga eens luisteren naar echte wijsheid, zodat je in de week die voor je ligt ook weer weet waar je ook alweer uit moet komen. Waar jouw weg ook alweer iemand altijd heeft die roept, kom bij mij. En niet alleen maar als wij samenkomen, maar ook als we door de week weer verder gaan, dan horen we altijd weer die roepende stem van de wijsheid. En zo begin je de dag. En zo eindig je de dag. En tussendoor, want die stem die roept als er weer een moment komt dat je denkt, Heer, ik weet het even niet. Ik sta weer voor een moeilijke keuze. Hebt u wijsheid? Ja, de Heer heeft wijsheid. Want die persoon die eigenlijk als een vrouwspersoon wordt geschilderd, die komt in dit hoofdstuk 8 naar ons toe als een persoon. We gaan even een klein sprongetje maken in dit hoofdstuk. In allemaal kenmerken van de wijsheid. In vers 13 bijvoorbeeld. De vreze des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht en bij mij is hoogmoed. En dan denk je, oh, wat zit er in een wereld die bol staat van de dingen waarvan hier staat en die haat ik. De mensen worden steeds meer egocentrisch. Allemaal het eigen ik en het eigen ik wordt breed uit geventileerd in de media. En we krijgen dat op onze mobieltjes allemaal heerlijk bij ons en we moeten er allemaal kennis van nemen. En bovenaan onze weg staat de wijsheid en die zegt, moet dat eigenlijk wel? Moet je daar wel zoveel kennis van nemen, van al die dingen die in de wereld op het internet worden gegooid? Door professionals, door mensen die ook maar eventjes iets ventileren. Moet het allemaal? Gisteravond dachten we na over die rijke vrouw in Sunem, die een jongetje kreeg. Elisa was in huis. En het jongetje groeit op en die gaat met zijn vader mee. En als hij op het veld is met de maaiers, dan roept hij ineens, mijn hoofd, mijn hoofd. En dat kind dat gaat op de schoot van zijn moeder gaat sterven. Gelukkig is Elisa daar om het weer goed te maken. Maar je hoort de kinderen, de jongelui, maar ook iedereen eigenlijk zeggen en roepen, mijn hoofd, mijn hoofd. Er zijn zoveel psychische problemen door al die informatie die maar op je afkomt en die je dan zogenaamd maar tot je moet nemen, waar je kennis van moet nemen. Is dat wel nodig? Of staat er altijd weer boven onze weg iemand die roept, kom bij mij. Zoals de Heer Jezus dat later in persoon ook echt gaat doen. Tegen zijn discipelen zeggen, als zij worden voorbereid om na hem als discipel op aarde te gaan leven, kom bij mij. Als je vermoeid en als je belast bent en ik ga je rust geven. Dat is zo ongelooflijk belangrijk in een wereld die bol staat van de onrust, van de drukte en van de spanning. Dat je elke dag dat moment opzoekt van stilte en van rust om bij hem uit te komen. De wijsheid in persoon. Vers 15. Door mij regeren koningen. Verordenen vorsten gerechtigheid, door mij heersen vorsten, edelen en alle rechters op de aarde. O gelukkig Heer, u hebt het allemaal onder controle. De koning denken wel dat ze van alles kunnen doen. Onze broeder citeerde al even Psalm 1, maar in Psalm 2, daar zegt de psalmist al, waarom bedenken de koningen van deze aarde van die ijdele dingen? Waarom roepen ze allemaal van die dingen? Ja, dat is allemaal tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, want hun haan moet koning kraaien. Het gaat er vooral om hun ego. Nee, zegt de wijsheid, ik sta daarboven. Ik stel zelf de koningen aan. En dat gaat ver. En dan zie je deze wijsheid later op aarde wandelen en voor Pilatus uitkomen. En op het punt dat het meest onrechtvaardige vonnis door een rechter op aarde ooit zal worden uitgesproken. Namelijk dat de zondeloze mens naar een kruis wordt verwezen. En dan zegt deze mens, de wijsheid in persoon, u zou geen recht tegen mij hebben als u dat niet van boven gegeven was. En hier staat het. De Heer Jezus zelf, want hij is die wijsheid, zullen we merken, heeft aan Pilatus de macht gegeven om over hem zelf het doodvonnis uit te spreken. Kunt u dat snappen? Nee, maar dat is die opperste wijsheid die bovenaan onze weg staat en zegt, ik heb jou zo lief gehad dat ik mijn leven voor jou heb overgegeven. Ah, wil jij wel komen om jouw leven dan ook aan mij toe te vertrouwen? Met heel je zonde, met heel je schuld, met hele last waar je mee zit, kom bij mij. En ik geef rust voor jouw geweten. En als je gekomen bent, dan staat voor mij, sta ik ook elke dag daarna voor jou klaar. En kom bij mij als je vermoeid en belast bent met de dingen van het leven. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Heerlijk om zo'n persoon te kennen. En dan komt het punt waar ik dan wil op wijzen, vanaf vers 22. Wie was er nou eigenlijk dan, die wijsheid? Vers 22, de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Vers 27, toen hij de cirkel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de aard van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Letterlijk staat daar zijn amen. Wie is dit? Wie is hier de wijsheid in persoon? Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij was er, voordat er ook maar iets geschapen was. Hij was van eeuwigheid God de Zoon. Een schootkind wordt wel vertaald, een lievelingskind, maar ook de wijsheid. Het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden. Zo zegt Johannes, hebben wij de Heer Jezus leren kennen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enig geborene van een vader. Vol van genade en waarheid. En we prijzen ons gelukkig als je de Heer Jezus kent. En ook elke dag hem als de wijsheid die bovenaan jouw weg staat mag aanroepen. En zeggen, Heer, vandaag weer een nieuwe dag. En ik leg opnieuw vandaag mijn handen in uw handen en mag ik met u samen de weg vervolgen. En dat ik mijn dingen bij u mag droppen, zodat mijn last uw last gaat worden. En mag u dan ook uw dingen bij mij neer gaan leggen, want uw last is licht en uw juk is zacht. Ik wil van u leren, Heer Jezus. Dit is hem. Die van eeuwigheid af het lievelingskind, de amen was, waarin God al zijn gedachten ten uitvoer zou brengen. En wat betekent dat? Ik lees even door. In vers 30. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk, Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Dan denk je, nou Heer, het heeft maar kort geduurd. Daar in die hof. En toen was uw blijdschap vast wel gauw over. Ja, maar toen begon het. Stukje bij beetje. Werden wij mensen in aanraking gebracht met de wijsheid van God. Want wat was het antwoord van God op de zondeval? Dat God de naakte mens ging bekleden met de huiden van de dieren. Er moest een dier geslacht worden om de naaktheid van de mens te bekleden. Dat was het eerste opstapje al richting het kruiswerk van de Heer Jezus. Want waarop grond waarvan staan wij nu als kinderen van God oog in oog met onze Vader? Omdat wij bekleed zijn met het offer van de Heer Jezus. God ziet ons niet meer als naakte zondaars, maar aangenaam gemaakt in de geliefde. Lees Efeze 1, waar we net over hadden. God ziet ons in zijn Zoon. En deze Zoon zegt hier, mijn blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En kijken we nu alleen maar naar vandaag, dan zijn er op deze aarde een heel gezelschap van mensen waarvan deze Zoon zegt, Vader, ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. Al die kinderen van u hebt u als een cadeautje aan mij gegeven. Hebt u zichzelf zo wel eens gezien? Wij kijken vaak 's morgens als we opstaan in de spiegel en denken, och Heer, weer een dag waarin er van alles fout gaat, waarin dit moet gebeuren en dat gaat niet lukken als het van mij afhangt. Ja, dat is een manier om naar jezelf te kijken. Dan leg je je handen in de handen van de Heer en zegt, Heer, doe u het maar. Maar er is ook een andere kant om naar jezelf te kijken als je 's morgens opstaat en dan zeg je, Heer, dank u wel. Dat u naar mij kijkt in de kwalificatie, in de persoon, in de uitstraling van de Heer Jezus. Dat ik voor u aangenaam ben in de Heer Jezus. U ziet bij mij geen zonden meer, want die heb ik al lang beleden. En als het een keer misgaat, dan beleid je het ook. En dan is het weer schoon. Gereinigd van alle zonden, van top tot teen. Er is nog een plaats waar we de Heer Jezus tegenkomen als de Amen. In het allerlaatste boek van de Bijbel, in het boek Openbaring, daar worden ons de oordelen beschreven die God gaat uitvoeren en dat uiteindelijk de Heer Jezus de plaats krijgt op aarde, verbonden met dat nieuwe Jeruzalem, de gemeente, wij dus, en dan gaat hij regeren 1000 jaar lang. En daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dit boek begint in hoofdstuk 2 en 3 met 7 brieven. Petrus zou zeggen, het oordeel begint bij het huis van God. Ja, dat zijn wij. Als God begint te oordelen, beter gezegd te beoordelen, dan doet hij dat bij degenen die het dichtst bij hem staan. En zo krijgen we in Openbaringen 2 en 3 7 brieven gericht aan 7 gemeenten in Klein-Azië, die in het huidige West-Turkije allemaal een beetje een soort rapport krijgen. Zoals je aan het eind van het schooljaar ook een rapport krijgt met plussen en minnen en dan hoop je dat je overgaat. En zo krijgen die 7 gemeenten ook 7 rapporten. En die moesten ook allemaal 7 van elkaar lezen. Met allemaal plussen en minnen. Maar het boek Openbaring is profetie. En dat betekent dat die 7 rapporten niet alleen maar een momentopname zijn van die 7 gemeenten van dat moment. Efeze tot en met Laodicea. Maar dat ze ook een soort profetische schets geven van de ontwikkeling van de gemeente op aarde voordat ze opgenomen wordt in de hemel. En dan kom je aan het eind uit bij de brief aan Laodicea. Ik denk als u geen vreemdeling bent in Jeruzalem, geen vreemdeling in het woord van God bent, dat u wel een beetje voelt wat die laatste brief inhoudt. Dan word je er niet zo erg vrolijk van. Gemeenten geven zich tegenwoordig ook vaak een naam. Ik ben eerlijk gezegd nooit een gemeente tegengekomen die zichzelf Laodicea noemt. Wel heel veel gemeenten die zich Philadelphia noemen. Dat is wel prachtig, daar wil je mee vergeleken worden, nietwaar? Dat de Heer zegt van, ja, maar jullie zijn trouw. Jullie zijn weliswaar kleiner van kracht, maar jullie hebben mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daar wil je graag bij horen. Maar als je Laodicea leest, dan denk je, nou nee, liever niet hier. Ik wil niet horen bij die mensen waarvan u zegt in vers 15 van Openbaringen 3, ik weet uw werken dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud en heet of heet, daarom omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal ik u uit mijn mond spugen. Maar weet u wat zo bijzonder is? Bij elke brief presenteert de Heer zich op een hele unieke manier. Dat doet die Heer ook in deze brief aan Laodicea. Laten we even vers 14 lezen. De aanhef, zoals de Heer zich presenteert in deze brief aan Laodicea. Openbaringen 3 vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. En dan komt de inhoud van die brief, waarvan wij hopen dat wij er niet bij horen. En het is net alsof de Heer zegt, maar mocht je er nou wel bij horen, mocht je nou wel voor jezelf dat idee hebben, ja, ik ben ook zo'n exemplaar, niet warm, niet koud, een beetje lauw, een beetje een zo'n soort minnetje, een vijfje, zesje cultuur op het christelijk vlak. Dan kom ik naar je toe, zegt de Heer. Ik ben de Amen. En ik laat jou weten dat waar ik aan ben begonnen, dat ik dat ook ga voltooien tot het einde toe. Ik was er bij het begin en ik zal er ook zijn tot het einde toe. Zoals de Heer in Spreuken 8 wordt voorgesteld, het begin van de schepping van God. Hij was er toen God de schepping tot stand gebracht, toen er nog geen mens was. En de gemeente, om even terug te komen op Efeze 1, wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dus toen er nog helemaal niks geschapen was, toen had God ons al op het oog om daar samen die gemeente van te maken. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En nu is die gemeente er. En we zijn na die 2000 jaar woestijnreis bijna zover dat de Heer ons thuis gaat brengen. En nou staan we aan het eind van de rit. En dan zeggen we, o Heer, wat een rampenplan. 2000 jaar geschiedenis van de gemeente op aarde en je kijkt terug op een geschiedenis van verdeeldheid en van kerkscheuringen en van weet ik al niet wat. Plak het er maar op. En het is nog waar ook. Allemaal negativiteit. En wat zegt de Heer? Maar ik ben de Amen. Ik wist waar ik aan begon. Toen ik met die gemeente, toen ik mijzelf voor die gemeente heb gegeven. Vader, ze waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. En in Johannes 17, in dat gebed met zijn vader, waar de discipelen mogen meeluisteren, mogen wij ook meeluisteren. En hij zegt, Vader, ik heb ze bewaard en ik zal ze bewaren. En als wij als gemeente moeten zeggen, Heer, wij zijn maar wat lauw geworden, dan zegt Heer, ja, maar ik ben er. En ik ga proberen om bij iedereen die oren heeft om te horen weer naar binnen te komen, om weer die draad op te pakken waar ik ooit met jullie mee ben begonnen. En we hebben allemaal zo ons beginpunt gekend, toen wij voor het eerst onze knieën hebben gebogen bij het kruis van de Heer Jezus. En dat wij gemerkt hebben, Hij is de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Begrijp je daar wat van? Nee, ik begrijp er helemaal niks van. Want wat voor reden heeft de Heer gevonden in mij om mij lief te hebben? Nou, net als bij Israël. Je was de kleinste, de minst aanzienlijke. Maar juist daarom heeft het mijn liefde opgewekt en heb ik mij voor jou gegeven. En als het dan zo gaat dat het in je leven op dit punt is aangekomen. Ik ben de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Niet alleen maar de fysieke schepping zoals we die in Genesis 1 tegenkwamen en ook in Spreuken 8. Maar ook de hele nieuwe schepping. Een mens in Christus, zegt Paulus, is een nieuwe schepping geworden. En als je een nieuwe schepping bent geworden, dan zegt de Heer, en ik ben daar ook het begin van. Ik ben met jou begonnen. En als jij nu even op de punt van lauwheid bent aangekomen, je brengt mij niet van de wijs. We gaan niet het hele hoofdstuk, niet deze hele brief doorlezen. Maar we kunnen ons daar wel een voorstelling van maken. De gezapigheid, het zelfvoldane waarmee christenen in het leven staan. Ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan geen ding gebrek. Nou, dat geldt voor materieel opzicht in Nederland zeker. We hebben overal, we kunnen alles kopen wat we willen. Maar in geestelijk opzicht, in kerkelijk opzicht kun je ook wel denken, nou, we hebben het aardig voor elkaar, we kunnen mooi samenkomen met elkaar. Wij hebben een gemeente en we hebben allemaal goede dingen en mooie dingen, daar zijn we dankbaar voor. Ja, de Heer kan met ons best wel tevreden zijn. Zo staan wij soms ook in het leven. Dan zegt de Heer God misschien ook wel van, nou, je weet niet dat je wel een beetje naakt bent en blind bent. En ik raad je aan om goud van mij te kopen. Kortom, kom terug. Vers 19, allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Soms gebeuren de dingen, niet altijd hoor, maar soms gebeuren de dingen in ons leven waarvan je denkt, nou Heer, dat was een beste oorvijg. Ja, zegt hij, dat heb je ook nodig gehad. Maar ik heb je lief. En daarom wil ik je wakker schudden. Even flink door elkaar rammelen. Even besef laten landen dat je niet echt op de goede weg bent nu. En je komt terug. Kom met mij. Vers 20. Het is in Laodicea zelfs zo erg dat hij hier moet zeggen, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ze waren zo vol van zichzelf en van elkaar dat ze niet eens hadden gemerkt dat de Heer naar buiten was gegaan. En dat hij er helemaal niet meer bij was. In zo'n gezelschap zouden u en ik misschien zeggen, nou, laat me zitten. Als je zonder mij kan, dan zoek ik wel een ander plekje op. Maar dit hoeft de Heer niet. De Heer zegt, ik ben met jou begonnen. En ook al mis je mij nu even niet, ik sta wel aan de deur. En ik klop, want ik wil weer bij je binnenkomen. Ik wil weer dat het wordt zoals het in het begin. Dat je de deur opent en dan kom ik bij je binnen. En ik ga de maaltijd met je houden. Als de Heer komt, dan wil hij weer het contact zoeken. En hij zegt, ik neem dan ook wat mee, waarin wij samen weer kunnen gaan eten. Dan gaan we samen weer aan tafel zitten. Ik neem wat mee, dan ga je weer eten van wat ik heb meegenomen. Dat herkennen we misschien wel een beetje. Af en toe van die momenten dat je denkt, Heer, ik was wel erg ver weg, maar dank u wel dat u mij weer gepakt hebt, wakker hebt geschud en dat ik weer met u aan tafel weer mag proeven van dat geweldige woord van u, waarin ik weer bemoedigd mag worden. Dank u wel daarvoor. Ja, maar nog niet klaar. Hij zegt, en ik kom binnen en de maaltijd met hem houden en hij met mij. Dus als de Heer komt en hij neemt wat mee om te eten, dan weet hij bij voorbaat, dan komt er ook iets van jou, waar ik van mag eten, waar ik blij van word. En dat gebeurt ook inderdaad. Dan gaan we inderdaad aan de Heer teruggeven en zeggen, Heer, hoe groot bent u eigenlijk? Dank u wel. En dan komen al die dingen weer in herinnering die wij ooit in het begin van hem hebben gelezen en van hem hebben genoten. En nog een heleboel dingen daarbij, want we worden steeds rijker. Ongelooflijk. De Heer is de Amen. Waar hij aan begonnen is, maakt hij af. We weten nog niet hoeveel tijd wij hebben. Toen ik nog jong tot geloof was gekomen, heb ik een grootvader gekend waar ik ongelooflijk veel van heb geleerd. Heel dankbaar. Maar toen hij een jaar of 80 was, toen zei hij, het duurt geen 5 jaar meer hoor, dan komt de Heer. Nou, de man is al lang bij de Heer. En die 5 jaar zijn ook al lang voorbij. En de Heer is nog steeds niet gekomen. Maar zo leefde hij. En dat voorbeeld, dat heeft mij ook gestempeld. Dat je merkt, er zijn gelovigen, net als Paulus, die leven alsof de Heer elke dag kan komen. Die zo dicht bij hem leven dat zij klaar zijn om elke dag zo naar hem toe te gaan. En ik ken we niet allemaal. Maar de Heer wel. En de Heer die hunkert ernaar om ook bij ieder van ons zo naar binnen te komen. En persoonlijk die maaltijd te hebben om te zeggen, ik wil jou zo volmaken met mijn dingen, met mijn wijsheid, met mijn persoon, dat als ik kom, dat je ook helemaal klaar bent om met mij mee te gaan en altijd bij de Heer te leven. Zullen we even ten slotte dat laatste stukje van dit prachtige boek Openbaring, het sluitstuk van het hele prachtige woord van God, lezen. Openbaring hoofdstuk 22, even in vers 12, dat de Heer daar zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En wij zeggen misschien, Heer, loon, dat hoeft niet hoor, maar ik ben al lang blij als ik mee mag. En dat gaat ook gebeuren. Maar de Heer is heel blij als hij in ons leven iets vindt waarvan hij zegt, dat heb je van mij gedaan en daar ga ik je ook voor belonen en dat gaat gebeuren. Daar gaan we het vandaag verder niet over hebben, maar dan tenslotte in vers 20, en zo eindigt dat prachtige boek. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En ons antwoord is dan, amen. Kom, Heer Jezus. Dat wij zijn woord zo serieus nemen en zeggen, Heer Jezus, als u dat gezegd hebt, het was zo, het is zo en het zal zo gebeuren. U komt, misschien vandaag, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met alle heiligen. Amen.